This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Op een iets beter tijdstip dan gisteren is dit de Daily Minutes podcast van 20 oktober 2019. Dit is het bulletin van zondag en het is 1:50 'smiddags. Nou, het zal misschien wel duidelijk zijn dat ik nog steeds een beetje worstel met de vorm van de podcast. Het sound design en noem maar op. Ik vind deze manier van presenteren heeft echt wel de voorkeur, dat heb ik al vaker gezegd. Er zijn een aantal dingen waar ik ook nog over zit te dubben. Bijvoorbeeld, ik zou wel graag meer Wokka Wokka in de uitzending willen. En misschien de stemmetjes ook wel, of iets wat daarop lijkt. Dat was toch altijd wel leuk. Maar goed, het is wat moeilijker om dat te doen dan op de repeater. Vooral die stemmetjes volgens mij. Wokka Wokka niet, maar de stemmetjes wel. Omdat ik dat ook wel vaak kwesties op die repeater betrekking hadden aanpakt. Hè. Maar ik zal er voor de aardigheid een paar hier tussendoor plakken. Wokka Wokka, daar zitten echt wel een paar hele leuke bij, vind ik. Die eerste vond ik sowieso de leukste. Dat was die van de hoogfrequent stofzuiger. Maar er zijn er wel meer. En eigenlijk, omdat er op NOS toch op het laatst ook al wat tegenstand tegen dat soort dingen was. Niet alleen dat, op een gegeven moment was de sfeer op de repeater zo dat je bij iedere grap die je wilde maken eigenlijk vreselijk moest oppassen om niet het geklier aan te moedigen of mensen te laten denken dat je het geklier aanmoedigde. Dus op een gegeven moment is daardoor eigenlijk de humor uit de Daily Minutes verdwenen. En dat was echt heel onterecht, dat moet er toch wel weer in terug. Maar ja, het kwam eigenlijk vanzelf, min of meer. Die inspiratie die kwam gewoon daarvoor opborrelen. En dat moet ik weer een beetje zien te kietelen en op te wekken. Nou ja, hier een paar fragmenten. De zaterdagse Daily Minutes uitzending is gewoonlijk in het Engels. Vandaag beginnen we echter in het Nederlands met het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt hij. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour. Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al. De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megahertz in Nederland een amateurband wordt. Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hond werknemer André de Geit hebben laten uitvoeren tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@accessforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@accessforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hond werknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn.
Woon jij allang in de Havermoutstraat?
Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het Cornflakespad.
Oké.
En waar woon jij dan?
Ja, in de Milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad.
Nog problemen met plaatsen van antennes daar?
Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is.
Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi-router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S390 Super EE van Wokka Wokka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsmuren afgeven. Nu kunt u weer gerust, net als vroeger, zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts €350. En dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan zendamateurs.
Laat jij wel eens een lange break?
Jazeker, ik laat geregeld een lange break.
En waarom doe je dat dan?
Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben.
Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht.
Overigens, het eerste wat ik, toen ik bij PI2NOS ophield en doorging als podcast, het eerste wat ik gedaan heb, was een aantal van deze fragmenten misschien wel het grootste deel in een aantal uitzendingen herhalen. Dat wil zeggen, onder de titel De humor uit de Daily Minutes. En ik weet wel dat die uitzendingen of die podcasts, ik geloof dat ze ook op YouTube stonden, maar dat die geweldig goed bekeken zijn en beluisterd. Dus dat is ook wel een teken dat het wel aanslaat. Hè? Dat het grappig is dat juist de dingen die achteraf bij de podcast het meest populair zijn gebleken, dat de dingen waren die op de repeater ook het meest controversieel waren, waar de meeste kritiek op was. Dat was met name de data en de komische fragmenten waar mensen niet van gediend waren. Ik kan me nog een oudere amateur uit Limburg herinneren die zoiets stelde van dat het verboden was wat ik deed. En op de band die hij gewend was, daar was zoiets beslist. Dat kon absoluut niet. En het was niet alleen illegaal, maar het was ook iets wat amateurs niet deden. En hij had het dan over mijn uitzendingen. Dat was nog een van mijn brave uitzendingen ook. En wat wel komisch is in zo'n geval, is dat iemand dan vervolgens eraan toevoegt. Ik kom eigenlijk ook nooit op VHF en op UHF, want ik vind dat sowieso niks. Ja. Maar dit was het dan in het kwadraat nog. Hè. Ik herinner me nog een voorval toen wij in de tijd. Ik heb dat wel vaker in de Daily Minutes verteld ook, maar het is te leuk om niet te vertellen. Wij hadden ooit een soepronde in Amersfoort en omgeving. En dat had best wel een groot bereik. Ik had toen behoorlijk goede antenne. En daar zaten echt stations in van tot Eindhoven aan toe, Nijmegen en dat soort afstanden. Terwijl ik gewoon in Amersfoort zat. PR3 AGN was een van de bekende deelnemers. PE1, Echo, Yankee, Fox. Nou, er waren er heel veel meer. PR3, BWK, nou, ik noemde maar een paar. Dat was zo dat wij waren, nu behoor ik tot de oudere amateurs, maar wij waren allemaal begin 20. En wij hielden van lol maken. En ik zat in de situatie dat ik afgekeurd was. Dus ik zat de hele dag thuis. En wat ik een deel van mijn energie deed, een deel van de dag, dat was met de soldeerbout bezig zijn. En er waren er heel vaak amateurs en die kwamen in die soepronde. En die zeiden dan van ja, maar dit kan helemaal niet. Ga nou gewoon zelf bouwen, want dat is wat de hobby is. Ja, en dan vroegen we wel eens aan zo iemand van, nou, geef dan eens voorbeelden. Hè, van het, ik bedoel, als je zo van het goede voorbeeld bent. Nou, en dan was er van, ja, nee, ik heb een microfoonversterker gemaakt en een digitale koekoek en rotje piep. En dan zei ik van, nou, ik heb net een repeater gebouwd volgens eigen ontwerp en een amateurtelevisiezender. Nou, daar waren ze meestal wel snel stil. Want ja, wij waren veelvuldig aan het knutselen. Maar ja, aan het eind van de avond dan was het, de energie daarvoor wel een beetje op. En dan wilden we ook wel een beetje een plezierig uur zo. En het werd wel vergeleken met een kroeg in de ether. Dus het ging wel ver, hè, zeker voor die tijd. Maar ja, wij waren jonge honden en bovendien, we hielden ons aan de regels. En er was ook een keer een amateur uit Friesland die kwam. Toen waren de condities die waren heel erg goed. En het enige wat hij zei van, ik keur dit af. En vervolgens zei hij zoiets van, ik wil niet dat op mijn 2-meter-band dit gebeurt. En vervolgens kwam er een signaal op en het werd harder en harder. En omdat de condities zo goed waren, konden wij de verbinding niet meer volhouden. Dus ik dacht dat ik met Koen in gesprek was, met AGN. En ik heb toen de telefoon gepakt en toen zijn we gewoon met de telefoon in de hand verder gegaan. En net gedaan alsof dat dus geen enkel invloed maakte. En hij luisterde een paar keer of het gesprek nog doorging. En vervolgens dan probeerde hij het opnieuw. Dacht hij van, ik zou je wel krijgen. Maar vervolgens hield hij toch wel op met storen na een minuut of 10 of zo, of 5 minuten. Ik weet niet hoe lang het precies was. Maar dat iemand zo ver gaat dat hij de machtigingsvoorwaarden zo ver overtreedt door moedwillig zijn mede-amateurs te storen. Dat is in de ogen van toen de radiocontroledienst en nu agentschap Telecom is. Andere etengebruikers verstoren is het ergste wat je kunt doen als je een vergunning hebt. En dat wij een beetje lol maakten op de band en in de tussentijd ook nog veel aan zelfbouw deden. Dat zo erg was dat je daarvoor de voorwaarden dan zover mag overtreden, dat vond ik altijd wel heel flagrant, ja. Maar goed, dat was bij deze amateur uit Limburg, ik ben zijn call vergeten, maar was dat ook een beetje zo. Het mooiste was dan nog de opmerking achteraf van, ja, ik vind het sowieso niks. En wat ik vaak verteld heb is ook dat ik, toen ik net amateur werd, waren er verschillende mensen die mij in het oor prenten dat repeaters, daar moest je niks mee doen. Ik was wel enthousiast over dat. Ik vond vooral de techniek van repeaters heel interessant. Hoe je dat deed met één antenne en dan een zender en ontvanger erop. Ja, dat vond ik intrigerend. Maar een repeater, dat was dus helemaal niks. En de belangrijkste tegenstander daarvan, dat was iemand met een hele grote bekken. En die verordoneerde mij iedere keer weer als hij me tegenkwam. Van, ja, je moet niks met repeaters doen, want een echte amateur werkt niet via repeaters. En ja, toen zei ik tegen hem, ik zeg van, nou, maar je geeft zelf wel eens lezingen over satellieten. Is een satelliet dan ook niet gewoon een repeater? Nou, hij heeft voor mij nooit meer met me gepraat. In ieder geval liep dat niet goed af. Dat was tegen het zere been. Ja, het was natuurlijk wel zo. Maar dus er was in die tijd was er veel meer dan nu. Nu zijn mensen wel eens tegen Echolink of tegen D-Star. Tegen DMR hoor je dat minder vaak. Terwijl dat toch ook een mode is die eigenlijk op die manier werkt. Maar mensen zijn tegen verbindingen nu die via internet lopen. En zo waren ze toen tegen repeaters. En satellieten, dat was wat anders. Want dat was toch hoogstaandig. Ja, ik bedoel, met gewone aardse repeaters kun je ook experimenten doen. Dat is wat ik met XTV ook doe. Nieuwe dingen uitproberen en ongebruikelijke toepassingen van bestaande techniek. En dat is wat ik interessant vind. En ik vind, daar moet ook ruimte voor zijn. Professioneel wordt er steeds meer met IP gedaan. Er worden steeds meer zenders met allerlei draadjes met elkaar gekoppeld. En dat gaat niet draadloos. Nou, waarom zouden wij dat niet volgen? En natuurlijk, wij zijn zendamateurs, dus we moeten ether gebruiken. Maar ja, die mensen die kritiek hebben op het gebruik van Echolink, die hoor je tegelijkertijd vaak niet op de band. Of in ieder geval niet genoeg. Dus, schoenmaker, blijf bij je leest en kijk eerst wat er bij jezelf mis is. Hè? Balken in ogen die niet gezien worden en de splinter in andermans oog wel. Maar nu ga ik nog bijna belerend klinken ook, zo is het helemaal niet bedoeld. Maar waar ik nou met de uitzending terechtkom en waar ik uitkom, daar weet ik nog niet. Ik wil wel niet zo lang meer door blijven zeuren over wat het nou moet worden. Het moet gewoon eens wat worden. Dus ik zal er wel eens een onderwerp in met de haren bijslepen. En eens kijken wat ik ervan kan maken. En nog maar een wokka-wokkaatje.
En dan volgt nu eerst weer een bericht van onze sponsor. Wokka Wokka komt weer met iets speciaals voor de Nederlandse zendamateur. De anti-anti-hoogfrequent sticker. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bevreesd voor zendsignalen en steeds meer mensen kopen dan ook stickers en amuletten die de straling van zenders tegengaan. Voor zendamateurs is het een volkomen ongewenste ontwikkeling. Jij investeert je dure geld in een mooi zendsignaal dat ergens voor staat en de buurman of buurvrouw boort dat zomaar weer de bodem in. Je zult het maar als buurman hebben. Bij gebruik van voldoende stickers of edelstenen kan het zendvermogen wel met 2/3 geabsorbeerd worden en in warmte omgezet. En dat kan nog veel meer zijn als meerdere buren tot dit soort acties overgaan. Vooral meerdere stickers op een venster kunnen in dit opzicht heel effectief werken vanwege de koelende werking van de buitenwind op het vensterglas. Een N-amateur houdt in zo'n geval nog maar een schamele 8 watt van de toegestane 25 watt over. Dit is natuurlijk een volstrekt ongewenste ontwikkeling. Waka Waka ontwikkelde daarom op basis van iridiumcarbonaatkristallen in combinatie met een flinke dosis nanotechnologie als eerste de anti-anti-hoogfrequent-sticker. We hebben hier met een team van echte bollebozen zeker 2 jaar aangesleuteld, maar nu is het product dan ook geschikt voor marktintroductie. De Waka Waka anti-anti-hoogfrequent-sticker gaat het schadelijke effect van alle anti-hoogfrequent producten met zeker 90% tegen. Een velletje met 4 stickers is al te koop voor een bedrag van €199, exclusief btw en verzendkosten. Notabene, je kunt beter niet aan je buren vertellen dat je ze gebruikt.
Ja, ik weet niet of dat nou duidelijk is, maar Waka Waka heeft ook een webshop. En die is te vinden op www, let wel, de illustere URL, www.agentschaptele.com. Dus agentschaptele.com, dat is de website van Waka Waka. Je kunt deze uitzending trouwens ook mailen. Misschien moet ik dat nog wel weer in de afkondiging van de uitzending doen. Of direct aan het begin dat ik daar wat over doe. Maar het mailadres is nog steeds hetzelfde. Het bekende korte mailadres, zoals ik dat altijd zei. xdv.me. Dus als je suggesties hebt of wensen, dat kan ook. Ik kan niet garanderen dat ik het nakom, want niet alles past binnen het concept zoals ik dat voor ogen heb. Maar ik zal mijn best doen om dat in te passen. Inclusief verzoeken om meer Waka Waka, want ik weet natuurlijk niet. Het was controversieel op NOS. Het kan best wel zijn dat hier ook allerlei mensen dat niet willen. En als de overgrote meerderheid zich echt daar ziek aan ergert, dan moeten we het natuurlijk niet doen. Hoewel een beetje controversieel is natuurlijk niet verkeerd. Maar xdv.me is het adres nog steeds van de Daily Minutes en de Daily Minutes podcast. Ja, iets anders is dat ik de zaakjes bij de podcast sinds september of zo, misschien wel eind augustus, niet zo heel goed voor elkaar had. Ik ben ergens, heb ik een achterstand opgelopen met de podcast zelf op de podcast URL. Ik kreeg daar heel recent meerdere klachten over van mensen die dat toch misten. Ja, het is eigenlijk misgegaan toen ik de Engelstalige podcast toevoegde volgens mij. Toen is dat er min of meer ingekropen. Wat er toen gebeurde is dat ik wilde oorspronkelijk een Engelstalige podcast maken en een Nederlandstalige of half-half. En die dan opsplitsen en via een aparte URL verspreiden. Die Engelse podcast is direct een beetje in de versukkeling geraakt. Ik heb toen gezegd van nou, ik ga daar wat nieuws voor ontwikkelen. Inmiddels heb ik het plan om 1 keer per week een Engelstalige podcast te gaan doen. Naast de DX Headlines die ik ook gewoon blijf doen op de Mighty KBC. Ik wil eigenlijk 1 keer per week een Engelstalige podcast gaan doen. Naast ook deze podcast. Maar het zou kunnen dat het in plaats van is die ene dag. De dag die ik op het oog heb is de vrijdagavond. Dat is ook de avond waarop ik de uitzending op UTR altijd maakte. 1 keer per week. Dus dat kan ik in mijn werkpatroon zo makkelijk inpassen. Hoewel ik vrijdags wel eens moe ben. Maar op zich kan dat wel. En het is niet de bedoeling om die uitzending dan te vullen met de bekende nieuwspodcasts die ik anders wel in het Engels breng. Die zitten gewoon in het Nederlandse deel ook. Hè? Maar het wordt dan een helemaal zelf gepresenteerde podcast. Maar ik moet eens kijken hoe dat precies uitpakt en hoe dat gaat lukken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik nu gepraat heb, omdat ik deze podcast in allerlei stukjes heb opgenomen. Van het eerste weet ik dat het volgens mij 3 minuten lang was. Het tweede was 2 minuten. Wat hier net voor zat. Maar ik heb geen idee wat daar nog tussen zit. En ook niet hoeveel Waka Waka's als ik geïnspireerd ben ertussen plak. Dus dat maakt natuurlijk ook nog uit. Ik wil eigenlijk nog wel een item aankaarten. Ik denk dat ik alle Engelse items sinds donderdag al gehad heb. Die ik normaal gesproken iedere week breng. Het zou kunnen dat ik... Nee, ik heb inderdaad alles gehad. WAE zend ik gewoon ook alleen als tekst uit. De reden daarvan is dat het Australisch, met name van sommige van de presentatoren, voor een deel heel slecht gemodulatie is. Daar heb ik heel veel werk aan om het goed te krijgen. En tegelijkertijd is het in een zelfs voor mij vrij onverstaanbaar dialect van het Australisch. Er zit er echt eentje bij. Er zit één bij die is heel goed. Jason, geloof ik, heet hij. Die heeft ook de juiste compressoren die hij gebruikt om het aan te leveren. Dus daar hoef ik doorgaans niet veel aan te doen. Dat is gewoon prima. Maar er zitten er een paar bij. Die zijn echt geweldig dof en zacht en binnensmondse leuteren. En nou, er is voor mij al niks van te maken. Dus dat wil ik eigenlijk de luisteraars naar de podcast ook niet aandoen. Hè. Dus om die reden zit het bulletin van WIA sinds een tijdje standaard in de data. Want de tekst is ook gewoon beschikbaar. Hè. En de tekst van de andere uitingen stop ik daar vaak ook in. Zodat dat ook daar te lezen is. En misschien voor sommigen zal het gelezen beter gaan, bij anderen gesproken beter. Ik weet niet of ik op de lange termijn zoveel data blijf doen als dat ik nu doe. Het zijn nu wel behoorlijk lange stukken. Hè? De Daily Minutes die zijn ook wel erg lang. Dat is prima, dat vind ik eigenlijk wel leuk. In ieder geval dat het lukt om het zo uitgebreid te doen. Want dat is ook maar van inspiratie afhankelijk. Ik sluit niet uit dat het ooit wel eens wat korter zal zijn, een tijdje lang. Kijk, de blokjes op NOS, waar in het begin waren ze 2 minuten en later ging dat naar 5 minuten. En ik heb op een gegeven moment aangehouden dat het maximaal 8 met uitzonderingen naar 11 minuten was. Dat was ook al zo'n beetje de afspraak met de repeatergroep. Hè. In het begin had ik wel veel langere, maar toen gebruikte ik ook nog dat nieuws van Verbinding TV. En ik weet ook gelukkig niet meer hoe die dame heet. Dus dat is eigenlijk wel een groot voordeel dat inmiddels is weggezakt. Maar goed, in ieder geval, ik vond dat... was het nou het Verbindingsjournaal? Ja, dat was het inderdaad. Nou, dan heb ik het toch niet verdrongen. Maar goed, de geluidskwaliteit was daarvan in ieder geval bijzonder slecht. En er was gewoon geen budget voor. En uiteindelijk was het ook zo dat de belangrijkste sponsor van het journaal zich op een gegeven moment terugtrok. En toen was onverwacht er ineens een einde aan het Verbindingsjournaal. En dat komt ook niet terug voorlopig, werd er gezegd. Nou ja, dat is gebleken, want dat is er nog steeds niet. Maar goed, op een gegeven moment gingen we dus tussen de 8 en de 11 minuten. Maar die limiet heb ik bij de podcast in elk geval niet. Dus ik kan daar zo lang doorgaan als ik wil. Zolang als ik denk dat men wil blijven luisteren. Want dat is natuurlijk wel zoiets. Op een gegeven moment als het al te veel kabbelt, dan haken de mensen natuurlijk wel af.
De stemmetjes zouden het zelf wel leuk vinden om een keertje terug te komen. Ze zijn inmiddels ook wat ouder geworden natuurlijk, maar niet bepaald wijzer dus.
Ik heb al even bij het nieuws gekeken, maar heel veel nieuws is er ook niet. Het was gelukkig in het begin van de Daily Minutes was dat anders. Toen was er eigenlijk wel zat nieuws. En dat is wel een groot voordeel. Ik heb niet zo superveel van de Jota gehoord. Het is inmiddels nu ik dit inspreek zondagmiddag. Dus meestal sluit men dan rond 12 uur, sommige groepen wat later. Maar vaak is het op de zondag toch al afgelopen. Het enige wat ik ervan meegekregen heb, dat was doordat PI3 XTV opnieuw aan de Australische conference server gekoppeld was. QSO's in Australië, die ik gisteren al noemde, van Scouts. Maar echt veel heb ik er met mijn slaperige hoofd ook niet van meegekregen. Dus wat trouwens leuk is, volgende week zondag, de 27e. Dan zendt het Weertinger Radiomuseum, die zendt uit. Waar Weertinger nou precies ligt, weet ik ook niet. Ik weet ook niet of dat het museum is waar Casper vorig jaar was. Hè. Die heeft mij een aantal foto's gestuurd van een erg leuk radiomuseum in Oost-Duitsland. Was dat volgens mij in ieder geval in de buurt van Berlijn. Of dat dit museum is, weet ik niet. Die hadden ook een museumzender volgens mij. Maar het begint om 12 uur op zondag en... Ga door tot, 5 uur. Dus ga door tot 5 uur. De frequentie is middengolf en dat is op 801 kHz. Dus misschien is dat hier wel goed te ontvangen. Het Weertinger Radiomuseum dus. Volgende week zondag van 12 uur tot 1700 uur. En dat op 801 kHz. Oké, omdat ik geen Engels verder heb, ga ik vandaag iets bijzonders doen. Wat ik eigenlijk nooit doe. Ik heb een jaar of 10, 15 geleden een hele leuke documentaire over een micronatie. Die is in het Nederlands. Nu volgt een documentaire over de micronatie Neutraal Moresnet, die net onder Limburg lag 100 jaar lang.
In het spoor terug de documentaire Het Vierde Land, een programma over de bijzonder en haast vergeten geschiedenis van neutraal Moresnet, een verhaal over de aantrekkingskracht van een land dat geen echt land was en zowel een smokkelnest als een Esperanto-droomstaat. Een programma van Katinka Beer.
Kijk hier een stukje verder. Hier boven op de kop heb je de Belgische grens. Die hele heuvelrug.
Riet Vermeeren.
Dat is de Belgische grens. Belgische grens, goed pad.
Vaals en omgeving. Met een groepje.
Allemaal hebben rode wangetjes. Kijk eens.
Door de sneeuw.
Ah.
Op weg naar het hoogste punt van Nederland.
Zijn er nog twee? Oh ja, dan wachten we eventjes toch.
Het drielandenpunt.
Samen uit, samen thuis. Zo, dames en heren, dit is het echte drielandenpunt waar we hier staan, deze steen. Dat is de grenssteen. U staat in Duitsland.
Okay.
En u achter me hier staat in Nederland en u staat in België.
En waar staat jij dan?
Hé, hey? Dat zit in Nederland.
En wij in België?
Dat is België. Dat drielandenpunt, dat was 1839 een vierlandenpunt. Nederland, Duitsland, België en neutraal Moresnet. Klein gebiedje wat nu in België ligt. En dat is zo gebleven tot na de Eerste Wereldoorlog.
Ik woon hier voor
altijd drie landenpunt geweest.
Vier landenpunt.
En die woont toch in de buurt?
Ja.
Ja. Ik ben hier heel veel geweest.
Ja, pot, verdorie, nog aan toe zijn.
Ja.
Dan moeten we daar iets aan doen, hè?
Ja.
En het is grappig, eigenlijk niemand valt op dat je in Vaals over de vier grenzenweg naar het drie landenpunt gaat. Maar die vier grenzenweg die stamt dus nog uit die tijd dat het een vier landenpunt was.
De geschiedenis van neutraal Moresnet begint in 1816. Napoleon is overwonnen en op het congres van Wenen zijn de nieuwe grenzen van Europa getrokken. Zowel Pruisen als de Nederlanden maken aanspraak op een gebied in het Guldal, ten zuiden van Vaals, dat tot dan toe Frans is. De uitkomst van het Wenencongres is dubbelzinnig. Volgens artikel 25 is het gebied voor Nederland. Volgens artikel 66 voor Pruisen. In Aken wordt 50 dagen verder onderhandeld en tot het volgende compromis besloten. Pruisen krijgt het zuidelijk en oostelijk deel, Nederland het westelijk deel. En de status van het belangrijkste en waardevolste middengedeelte, een kaarsrechte driehoek van 3,4 vierkante kilometer, blijft onbeslist. Een echt land is het niet. Het heeft geen staatshoofd, geen regering en geen leger. En het zal worden bestuurd door een Nederlandse en een Pruisische commissaris. Maar wat maakt neutraal Moresnet, want die naam krijgt het al snel, zo waardevol en daarmee zo gewild?
Het was voor de mijnen. Het was de belangrijkste zinkmijn in heel Europa.
En zink was belangrijk. Zink was veel geld waard.
Het was nodig vermessing te maken met koper. En voor dat was het een belangrijke zaak die mijnen te hebben. Hè?
Herbert Roelands, sociaal historicus aan de Autonome Hogeschool in Eupen. Dat is niet ver van wat neutraal Moresnet was. U heeft erover geschreven. Hoe zag neutraal Moresnet eruit toen het ontstond in 1816?
Dat was een klein dorpje met 256 inwoners. En vele van die zijn mijnwerkers geweest. En deze mensen hebben dan een pas gekregen van neutraal Moresnet.
Dat waren neutralen?
Neutralen, dat zijn de zogenaamde neutralen.
Het was nooit bedoeld eigenlijk als land.
Het was een provisorium van de begin aan. Hè?
Een soort tijdelijke oplossing.
Ja, ik denk dat geen mens gedacht heeft dat dat provisorium voor 103 jaren is.
Als België in 1830 onafhankelijk wordt, neemt het de Nederlandse claim op neutraal Moresnet gewoon over. En de Nederlandse commissaris wordt vervangen door een Belgische. In 1839, als het noordelijk deel van Belgisch Limburg weer bij Nederland komt, is het vierlandenpunt een feit.
Kijk, op de grond, als je hier die sneeuw weg doet, zie je hier zo'n lijntjes. Zo, dat gaat dan zo. En als je in de zomer door het bos hier gaat, dan moet je eens opletten op die grensstenen. Want die grensstenen staan er nog. Het gaat zo, lange vlaaienpunt tot Calamine.
Het gehucht van destijds heeft vele namen. La Calamine, Kelmis, Altenberg of Vieille Montagne. La Vieille Montagne is ook de naam van de mijnbouwmaatschappij die de zinkmijn exploiteerde. Kelmis is nu een Waals stadje van 10.000 mensen. De doorgaande weg van Luik naar Aken loopt er dwars doorheen. Kelmis hoort bij de Duitsstalige gemeenschap, maar er wordt ook Frans, Nederlands en het dialect plat Duits gesproken. Zoals in de bonbonwinkel in de Keerstrasse.
Dag samen.
Ja, Vera.
De taal onthoudt eigenlijk een groot gedeelte van onze geschiedenis.
Leo Windgens is historisch taalkundige en ijvert voor het behoud van het platduits. Hij woont in Monsen, op 5 kilometer van het vroegere Neutraal Moresnet. Is oprichter van de plaatselijke geschiedkundige vereniging en samensteller van verschillende boeken over Neutraal Moresnet.
Wie Napoleon en Waterloo de laatste slacht hou verloren.
In het volledig in het platduits geschreven De Ballade van de Moresnetter Brug beschrijft Windgens de geschiedenis van Neutraal Moresnet in een gedicht.
Hoe de rip van Morrisend schnitste die een drie-ekkige republiek.
Volgens een volkstelling uit 1901 wonen er 3433 mensen in Neutraal Moresnet. 13 keer zoveel als toen het ontstond. De meeste zijn Pruisen, dan komen de Belgen, de Neutralen en de Nederlanders.
Ja, dat is natuurlijk wat we overal kunnen zien in de geïndustrialiseerde gebieden. De mensen lopen allemaal daar naartoe waar ze werk kunnen vinden.
Vanwege die zinkmijn?
Natuurlijk, we mogen niet vergeten dat die mijn destijds de grootste was in geheel Europa. Er is ook een tante van mijn vrouw geweest, tante Leni, die in de was van de Vieille Montagne heeft gewerkt.
Wat is dat, de was?
De was waar dus de klonten erts werden gewassen per hand in ijskoud water dat van de geul werd afgeleid. En dat gebeurde daar dus in alle jaargetijden. Hè?
Ook de bonbonverkoper in de Kirchstraße, Willy Eurlings, blijkt een neutrale achtergrond te hebben.
Mijn vader is geboren in Neutraal Moresnet. En mijn grootvader woonde al in Kelmis. Hè. Achtergrootouders, alles was origineel van hier. Al bevor het neutraal was. Hè. Ja.
En wat vertelde hij erover?
Oh, dat een gevaarlijke buurt was. Er waren vele mensen van Duitsland, van België, van Nederland die gezocht worden door de politie. Die komen naar hier toe. Hier was het neutraal. Hier konden ze niet vastnemen.
Er kwam hier allemaal gespuis op af eigenlijk.
Ja, dat heeft hij altijd verteld.
Ja, het is zo dat een neutraal gebied mensen aantrekt die, zoals men in het Duits zegt, keine reine Westen hebben. En dan ook was er een belangrijk element. De jongens van het neutrale gebied die hoefden geen militaire dienst te maken. En dat heeft waarschijnlijk ook een zeker aantal families aangetrokken om hier te komen leven.
Pas in 1847 maken de Belgen een eind aan deze gemakkelijke manier van deserteren. Belgen die in Neutraal Moresnet wonen, moeten vanaf dan ook gewoon het leger in. In 1855 gaat dat ook voor de Pruisen gelden. Alleen de echte neutralen blijven vrij van dienstplicht.
De meeste huizen staan in een rij aan het kasseien-trottoir en zijn 2 verdiepingen hoog, van baksteen of met baksteen afgewerkt. Veelal met geel, bruin of roze stukwerk. De huizen hebben kleine ramen met witte of groene luiken.
De Amerikaanse schrijver Robert Shackleton beschrijft Neutraal Moresnet in hoofdstuk 11 van zijn boek Unvisited Places of Old Europe uit 1913.
De regentonnen zijn monsterlijk groot. Aan de muren hangen geborduurde lijfspreuken in felrode en blauwe letters, zoals Mogen de lieve Heer ons voorspoed schenken. Op deze bescheiden oppervlakte zijn maar liefst 80 lokalen die over een ontheffing voor drank beschikken.
Een verklaring voor de vele cafés is dat stoken er is toegestaan. In de omliggende landen mag dat niet. Maar niet alle drank die in Neutraal Moresnet wordt gestookt, wordt daar ook opgedronken.
Ze hebben 7 keren meer gestookt dan de verbruik was in Moresnet.
De drank gaat illegaal de grens over. Bier en brandewijn worden gesmokkeld in flessen Altenberger mineraalwasser. Maar ook boter, varkensvlees, brood, koffie, lucifers en beschuit worden gesmokkeld. Het is allemaal goedkoper in Neutraal Moresnet dan in de buurlanden.
Ons nabohuis was een grenshuis. Dat had onder nog 2 zimmer.
Een oude bewoner van Kelmis vertelt over het huis van de buren.
Dat ene zimmer was op Belgisch Moresnet Dat andere was op neutraal Moresnet.
Waarvan de ene benedenkamer in Belgisch Moresnet en de andere in neutraal Moresnet lag.
Van de ene of van de andere zijde nog zo controle.
Kwam er een douanebeambte om te controleren, dan liep men dus gewoon naar de andere kamer. Het gesmokkel maakt neutraal Moresnet er niet populairder op bij de buurlanden, die al niet gelukkig zijn met het feit dat het überhaupt bestaat. In 1909 beschimpt een afgevaardigde van de Pruisische Landdag, de heer Hakkenberger, het monsterlijk gebied.
Een Eldorado van vele twijfelachtige types. Van vagebonden, kwakzalvers, speculanten en allerlei anders wervend volk dat magnetisch wordt aangetrokken door het eigenaardige landje.
De Agener Post meldt dat het huis van afgevaardigden deels verontwaardigd en deels geamuseerd reageert en neemt het op voor neutraal Moresnet.
Een zo verschrikkelijke poel van verderf is neutraal Moresnet toch eigenlijk niet. Althans, dat beeld wordt bestreden door de bewoners. Zeker, de situatie op de scholen is miserabel, de smokkel bloeit en ook komt het voor dat kwakzalvers, aanbieders van loterijen en andere zwendelaars proberen van hieruit hun rooftocht te ondernemen. Als ook wordt beweerd dat al deze misstanden in buitenverhouding hoge mate voorkomen in het neutrale gebied, dan is dat niet waar. De smokkel floreert in andere grensplaatsen, net zoals daar. En wat de betreurenswaardige schooltoestanden betreft, men is ervan overtuigd dat die eerder beëindigd zullen worden dan de schandaleuze toestanden waarover men af en toe vanuit Oost-Pruisen te horen krijgt.
Het centrum van Kelmis, het plein voor de kerk is in gebruik als parkeerplaats, loopt een beetje schuin af, want Kelmis is gebouwd op een heuvel. Een monument voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog met de Belgische vlag. En die andere vlag, die blauw-wit-zwarte, is de vlag van neutraal Moresnet.
Dat is de nieuwe vlag van Kelmis, maar ook de oude van neutraal Moresnet. Met de Duitse adler en de Belgische leeuw.
En dat was het wapen van de mijnbouwmaatschappij.
En dat was het wapen van de Weemontagne, ja.
Mathieu Groos, burgemeester van Kelmis. De invloed van La Vieille Montagne was groot. Het was meer dan alleen een werkgever.
De invloed was echt groot. Ze hebben veel investeerd voor de kerk. Ze hebben complete school betaald. Het actuele gemeentehuis, dat was een oude school.
Dat is hier schuin om het hoekje, in de Kirchstrasse.
Ja. Als je dan een beetje verder gaat, hier 50 meter, komt u aan het restaurant Hotel Park. En dat was dan het privéhuis van de eigenaren van de Vieille-Montagne.
Een grote witte villa is dat.
U bent echt in het centrum van de oude geschiedenis hier.
Politiek hadden de directeuren van La Vieille-Montagne ook invloed?
Die mensen zijn dan ook zonder problemen burgemeester en raadsherren, als ze noemen hier. Alleen, ik heb beslissingen gevonden bijvoorbeeld waar ze zeggen, oké, de Berg kan hier een straat maken of kan hier een nieuwe kanaal maken.
En de Berg, dat was dan La Vieille Montagne?
En de Berg was dan de Vieille Montagne, ja.
En dat besloot de burgemeester, die dus ook de directeur was.
Ja.
In neutraal Moresnet gelden bijzondere wetten. Omdat Nederland en Pruisen niet willen dat één van beide rechtsstelsels overgenomen wordt, besluit men de Napoleontische wetten van kracht te laten. Wetten dus van een keizerrijk dat niet meer bestaat. Herbert Roeland.
De Franse tijd, dat was een moderne tijd. Ne? En dat was een modern wet. Maar alles wat tegen het eigendom was, was hard bestraafd. En zo was het, ik kan hier een bijspelen.
Een voorbeeld,
twee ambachtsmannen. Die zijn in 1912 in een café gekomen en hebben een fles Genever gestolen. Ne? En voor dat hebben ze 7 jaar tuchthuis gekregen. Ne?
Wat was dan het tuchthuis?
Het hardste wat het gaf. Ne? Dat was een gevangenis was een paradijs en een tuchthuis was veel repressiever.
Meestal worden die strenge straffen omgezet in straffen die beter in de tijd passen. Al is het maar omdat sommige straffen niet meer bestaan. Veroordeling tot kerker of dwangarbeid bijvoorbeeld. Moord wordt in neutraal Moresnet overigens licht bestraft, vergeleken bij de andere landen.
Je wordt er een ongedwongen levensvrijheid gewaar. Een ongebondenheid die hen na lange afwezigheid van centraal gezag is gaan aankleven.
Robert Shackleton.
Het enige wat de mensen vrezen is de mogelijkheid dat hun aangename rechtspositie van voorbijgaande aard blijkt te zijn.
De belastingen in neutraal Moresnet zijn laag en het leven is er goedkoop. Zeker vergeleken met Pruisen, waar ook nog eens een lange dienstplicht is.
Maar dat is niet de enige reden dat de mensen neutraal willen blijven.
De mentaliteit was helemaal anders. De Pruisen waren protestanten, lutheranen. Het was geen industrieland, dat was landbouw. Ne? Alles was militair, alles was organiseerd en dat was niks voor die mensen hier. Ne? Katholische mensen, ja, die vieren carnaval en zo. Ne?
En dat met was al hun cafés.
Kermis en gaan naar de cafés en dat was niks voor de Pruisische orde.
Er was dus in Kelmis een krant die de naam droeg, Kelmischer Zeitung. En daar stond dus als leuze onder de titel Preußisch nie, Belgisch vielleicht, neutraal immer. Preußisch nooit, Belgisch misschien, neutraal altijd.
Repetitie van harmonie Le Cercle Musical. Iedere vrijdagavond wordt er gerepeteerd in cultuurcentrum Select in Kelmis. Arnold François, u bent voorzitter van de Cercle Musical. En u speelt trombone. Deze harmonie is de opvolger van de vroegere harmonie van de mijnbouwmaatschappij, van La Vieille Montagne.
Ja, dat is juist. Maar het mijnorkest was toch minder een professioneel orkest. U kon niet meespelen als u niet in de mijn werkte.
Ja, dus het waren niet per se de beste muzikanten, maar het waren mijnwerkers, muzikanten.
Ja, het was heel eenvoudige muziek, dus in de straat spelen, kleine omtochten doen en zoiets.
De mijnbouwharmonie is bij lange na niet de enige vereniging in Neutraal Moresnet. Robert Shackleton schrijft dat er wel 30 zijn.
Er zijn muziekverenigingen, gymnastiekverenigingen, toneelverenigingen en verenigingen voor kegelen, dansen en schieten op een doelwit dat aan een lange paal bungelt. Deze mensen laten zich, al is hun territorium nog zo klein, niet bedillen, beperken of begrenzen. Er zijn zelfs 2 verenigingen voor het africhten en laten vliegen van postduiven.
Op dit moment zijn er nog ongeveer 140
verenigingen. Op 10.000 inwoners?
Ja, op 10.000 inwoners, ja.
Rein. Ihr dürft Fragen stellen, wie immer. Ich glaube, die meisten sind schon ein oder zweimal gekommen.
In het Kultaalmuseum, het plaatselijke museum over de geschiedenis van Neutraal Moresnet, krijgen leerlingen uit de eerste klas van het Atheneum uit Kelmis een rondleiding.
Zo, dan gab's was ganz Tolles hier. Es gab einen gewissen Herrn Molly. Habt ihr da schon mal von gehört? Ja, ich sehe nicken. Erzähl.
Er was hier iets heel geweldigs, vertelt de gids. Kennen jullie dokter Molly?
Das war ein Arzt. Und es gibt da eine Straße und da wohnt sie.
Genau.
Hij was arts. En een van de leerlingen woont in de dokter Molly-straat. Maar dokter Molly was niet zomaar een arts.
Ik denk het was een grandioze mens. No?
Een idealist.
Niet maar specialist op één vlak, maar echt de universale mens.
En de ongekroonde keizer van Neutraal Moresnet.
Dokter Molly is bedrijfsarts van de Vieille Montagne en later ook loco-burgemeester. Hij spreekt veel talen en verzamelt vlinders, kevers, postzegels en munten. Als arts weet dokter Molly een cholera-epidemie de kop in te drukken en hij is geliefd vanwege zijn menslievendheid.
Als de mensen niet konden betalen, dan heeft hij ze ook zo behandeld. Hij heeft daar geen geld gevraagd waar geen geld was.
In 1886 richt dokter Molly in Neutraal Moresnet een postagentschap op met eigen Moresnetter postzegels. Die worden vrijwel meteen verboden door de commissarissen van België en Pruisen. De post is een dienst die uitsluitend tot de bevoegdheid van de staat behoort, is het argument.
Zo, wat hebben we hier nog? We zien hier geld. Geldmunten.
Ook de 3 munten die Neutraal Moresnet zijn geslagen worden verboden.
Totaal boycotteerd hebben. Die hebben gezegd, nee, kom gar niet in die tüte.
Maar het grootste, meest idealistische en utopische plan van dokter Molly moet dan nog komen. Het begint met een ontmoeting van dokter Molly en de Franse professor Gustave Roy in 1906. Volgens de kleinzoon van dokter Molly kennen ze elkaar waarschijnlijk uit de vrijmetselaarsloge, waarvan ze allebei lid zijn, en anders misschien van het uitwisselen van postzegels. Hoe dan ook, deze Gustave Roy maakt dokter Molly enthousiast voor een heel nieuw ideaal.
En la mondom venis nova sento,
Het Esperanto. Esperanto is in 1887 bedacht door de Pools-Joodse oogarts Lezer Zamenhof. Hij wil met de gemeenschappelijke taal de barrières tussen de volkeren opheffen. In het voorjaar van 1908 doet de Neutraal Moresnet een vlugschrift de ronde. Het Neutrale Moresnet, een Esperanto-staat. Een neutraal gebied waar de volkeren bijeenkomsten kunnen houden, eist een neutrale taal waarvan het leren gemakkelijk moet zijn als het land niet tot een soort toren van Babel moet worden. Gustave Roy beschrijft in het vlugschrift hoe hij van Neutraal Moresnet in 6 maanden tijd een Esperanto-staat wil maken. En waarom Neutraal Moresnet daar zo geschikt voor is.
Wat de situatie van dit gebied buitengewoon maakt voor het Esperanto en voor de internationale handel, is dat het op het kruispunt ligt van de lijn Lissabon, Madrid, Parijs, Berlijn, Sint-Petersburg en de lijn Constantinopel, Wenen, Brussel, Londen.
Deze plaats, zegt Roy, zal niet langer het onbeduidende Neutraal Moresnet zijn, maar Amikeo, Esperanto voor plaats van vriendschap. Dat Amikeo juist daar moet komen is natuurlijk niet voor niets. Neutraal Moresnet is geen echt land en zou dus een heel nieuw land kunnen worden. Zamenhof staat achter het idee, schrijft hij vanuit Warschau.
Zeer geachte heer Roy, met grote belangstelling heb ik u beide artikelen gelezen. Het idee bevalt me buitengewoon. Als ze kunnen worden verwerkelijkt, zou dat naar mijn mening een belangrijke aansporing tot de vestiging van het grondidee van het Esperantisme betekenen.
Zelfs de New York Times bericht over het voornemen van dokter Molly en professor Roy. Roy beseft overigens wel dat het een waagstuk is om zijn plannen in 6 maanden te willen bewerkstelligen.
Ik weet dat er niet 1 op de 1000 mensen bestaat die gelooft in de realisering van dit project. Maar het is slechts 10 jaar geleden dat niet 1 op de 1 miljoen mensen geloofde in de realisering van draadloze telegrafie.
Carai amicoi, nome de la sedmime capitato, mi estas gioia accepti vinci tie hodiau.
Hier zijn 16 mensen bij elkaar op het Zamenhoffeest in Verviers, op 25 kilometer afstand van Kelmis. Een jaarlijks feest, dat doen Esperantisten in heel de wereld, rond de geboortedag van Zamenhof op 15 december. Mathieu Schriemecker, de enige Esperantist hier vandaag uit Kelmis. Uw familie woonde overigens al in Neutraal Moresnet in 1816, waren neutrale. U kent de geschiedenis heel goed van de Neutraal Moresnet en ook de Esperanto-geschiedenis van Neutraal Moresnet. Kunt u eens beschrijven hoe dat hier ging? Werd er Esperanto gesproken? We kregen professor Roy en dokter Molly aanhangers?
Dat is zeker. Hier zijn 169 mensen geweest die Esperanto spraken en beheersten zeer goed beheersten.
En die gingen cursussen volgen.
En dat zijn cursussen geweest die gevolgd worden in het Esperanto hoofdkantoor, het Hotel Bergerhof. En daar gebeurden toneelstukken in het Esperanto, liedjes in het Esperanto enzovoort. En de leraar, de Esperanto-leraar, dat was Charles Schriever. En hij leerde 4 maal de week Esperanto. Dat is altijd geweest. 2 maal voor de kinderen en 2 maal voor de volwassenen.
De 75 herbergiers van de plaats deden het hunne en werkten alleen nog in de nieuwe landstaal. De Aachener Post, 15 mei 1909. Ze toonden ook hun goede wil het Esperanto binnen hun muren een plaats te geven, doordat ze aan hun huizen het wapen van de Esperantisten aanbrachten. De hoopvolle groene ster in een wit veld. Op 13 augustus 1908 wordt op een feestelijke bijeenkomst in Neutraal Moresnet de Esperanto-staat uitgeroepen.
De Esperantisten op het Zamenhoffeest zingen de Hymno di Amikeo, ooit bedoeld als volkslied van de Esperanto-staat.
Een nieuw woord vliegt door de wereld. In Esperantoland kent men het al lang. Het heet Amikeo. Zijn echo hoort men rondom, heel vrolijk voor jong en oud. Esperanto heeft nu zijn eigen thuis in Amikeo, het mooie land.
Op het vierde Esperanto Wereldcongres in Dresden wordt enkele dagen na het uitroepen van de Esperanto-staat besloten de zetel van de Internationale Esperanto-bond naar Neutraal Moresnet te verhuizen. Emile Hornier, in die tijd hoofdonderwijzer in Neutraal Moresnet, schrijft dat de afgevaardigden van de bond eind 1909 naar Moresnet zullen komen en grootse bedoelingen hebben.
Het bestuur is van plan Neutraal Moresnet te verhogen tot een soort Bayreuth. Jaarlijks in de zomer moeten Esperanto-festspielen worden gehouden, waar drama's en opera's worden opgevoerd.
Estas cum frata, char plezur estas nur por ni batal.
Maar de afgevaardigden komen niet. En Neutraal Moresnet zal ook nooit de zetel van de Esperanto-bond worden.
Voor vele Esperantisten moet Esperanto een onafhankelijke, een neutrale taal blijven. En dat is ook een argument dat de Esperanto-taal iedereen behoort. En ook tot alle landen.
Je vond dat het niet bij één land moest horen, die taal, maar bij de hele wereld.
Ja.
Er komt nog een grote tegenslag voor de Esperantisten in Neutraal Moresnet. Charles Schriever, de Esperanto-leraar, die inmiddels is benoemd tot Esperanto-consul, moet in 1910 het Belgisch leger in. En met zijn vertrek verandert er veel.
De cursussen werden niet meer gegeven. Bijeenkomsten in deze aantal vonden niet meer plaats. Het toneel vond niet meer plaats.
In Esperanto.
In Esperanto, dat zijn toch vele dingen. He, u moet toch niet vergeten, de locomotief, als ik zo zeggen kan, was deze schrijver.
En dan komt de grootste klap. En niet alleen voor het Esperanto. Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Een hoge Belgische ambtenaar heeft zijn minister nog voorgesteld Neutraal Moresnet met Duitsland te ruilen tegen een stukje Belgisch Congo. Maar die gaat er niet op in. Op 8 augustus vallen Duitse troepen op weg naar België Neutraal Moresnet binnen. Dagen en nachten passeren er troepen door de Lütigerstraße. Duitsland bezet het gebied en lijft het later in. Dat is het einde van Neutraal Moresnet. Want na de oorlog wordt in Versailles besloten dat het gebied aan België wordt toegevoegd. Een gemakkelijke onderhandeling deze keer, want de zinkmijn is inmiddels uitgeput. De Moresnetters lezen het nieuws op aanplakbiljetten.
Versiert uw huizen. Steekt de vlaggen uit. De vrede is getekend. Hiermee is het lot van Neutraal Moresnet meteen bezegeld. Neutraal Moresnet is van de landkaart verdwenen. België moet ons vaderland zijn.
En nu? De postzegels die dokter Molly uitbracht zijn inmiddels veel geld waard, vertelt Herbert Roeland, die zelf postzegels spaart.
Er is één daarbij, die kost 600 euro in zonde.
Maar zou u ze wel willen hebben als postzegelverzamelaar en fan van dokter Molly?
Het verzamelen van regionale zaken, hè? Denk ik, als ik ze net te duur krijg, koop ik ze.
Mijnbouwmaatschappij La Vieille Montagne is onderdeel geworden van Umicore, een van de grootste metaalbedrijven ter wereld. Eens in de paar jaar wordt in Kelmis Neutralia gehouden, een festival waarin de neutrale tijd wordt nagespeeld. Ook burgemeester Groos doet mee.
Het hele dorp was zo'n museum geworden, hè? Het was echt mooi.
En Mathieu Schliemaker.
Als ik zo door mijn dorpje loop, dan denk ik natuurlijk altijd aan de geschiedenis en dan ook het Esperanto.
Staat nog altijd achter Amikeo.
Het was een nieuwe idee, maar die weg was niet gemakkelijk te gaan.
hoorde de documentaire Het Vierde Land, gemaakt door Katinka Beer, gemonteerd met Joop Willig. Dit programma kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Mediaproducties.
Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.